You know it. Now you know. You know. Mi mambo y su puke.
Wanto mi boy, wanto mi boy. Con su cano maniwano, mambo y su puko.
Wante mi boy, cheba wanto mi boy. Con su cano maniwano, mambo y su puke.
Ja, brengen zou door, ik zou betekenen ba na Regina Service Radio en na Service Bus. Luska door het idee dat we wat ik abra nee wat ik wantori sang unfini in wafding. Koranti nee dat ik wat tijdschrift abra Masra Max Sordam en na tori ebidin zo.
Sorry.
Wereldreiziger ziet Nederland verharden. Max Sorda. Ouderen moeten het voorbeeld geven. In de kale bomen op het plein krijzen de knalgroene halsbandparkieten naar de dikke stadsduiven. Max Sodam, inmiddels 92, zit met zijn rug naar het raam. De voormalige gevangenisbewaarder, schrijver, vakbondsman en politicus maakt zich zorgen over de verharding van het sociale klimaat in Nederland. En hij heeft ook nog een stelling. Mijn lichaam wordt steeds gevoed door dat wat uit de Surinaamse grond komt. Wij vervolgen het verhaal omtrent Max Sorlam. Hoewel hij in 1964 naar Nederland kwam en zich zijn hele leven Nederlander kan noemen, voelt Sorlam zich niet zo. Hij ziet zichzelf ook niet als Amsterdammer. Een wereldburger ben ik, geboren in Suriname. Ik vind dat je, ongeacht je herkomst, met elkaar moet samenleven. We zouden elkaar in waarde moeten laten, ondanks onze verschillen. Dat kan pas als je inzicht in elkaars culturele gedragspatronen krijgt. Ouderen moeten het voorbeeld geven en jongere mensen weerbaar maken tegen vooroordelen. Ze kunnen lering trekken uit hun ervaring. De lange, slanke man maakt een fitte indruk. Je geeft hem geen 92. Het gebouw hier heeft geen lift. Ik rijd zelf auto. In mijn gedachten is het net alsof ik 30 jaren terugleef. Soms maak ik de vergissing dat mijn geest zegt, dat kun je en dan kan ik het niet meer. Ik kan nog net een stukje hardlopen, maar de werkelijkheid is anders dan mijn gevoel. 10 jaar geleden is mevrouw overleden. Ik weet dat er een begin en een einde is. Zijn conditie heeft hij naar eigen zeggen te danken aan het feit dat hij vrijwel geen geconserveerd voedsel eet. Bovendien wordt mijn lichaam nog steeds gevoed door dat wat uit de Surinaamse grond komt. Verse groenten en fruit houden me gezond.
Lega opos mama kumo, lega opos mama kumo, lega opos mama kumo, sumana kweti sanga mai sanga, sumana kweti sanga.
We vervolgen het verhaal over Max Zordam. Zordam groeide op met een strenge vader die wilde dat zijn zoon Max net als hij onderwijzer zou worden. Ik wilde piloot worden, maar het liep anders. Ik heb tijdens de Tweede Wereldoorlog 1,5 jaar gediend bij de schutterijen in Suriname en mocht naar huis toen de bom viel op Hiroshima. Einde oorlog. Ik wilde weten hoe de wereld eruit zag en zocht het avontuur. Zordam vertrok in 1948 naar de Nederlandse Antillen. Hij werkte als tijdschrijver bij de Shell, passage-employé bij de KLM en kwam uiteindelijk terecht bij de politie op de Nederlandse Antillen. Na 17 jaar werken vertrok Zordam naar Nederland. Ik kwam in de boekhouding bij de Gascon in Utrecht. Een bedrijf dat zich bezighield met het omzetten van kook en andere toestellen. We vervolgen het verhaal omtrent Max Zordam. Ik herhaal de laatste zin, want daarna begon ik ineens te hoesten, zodat u misschien dat niet duidelijk heeft kunnen volgen. Ik kwam in de boekhouding bij Gascon in Utrecht, een bedrijf dat zich bezighield met het omzetten van kook- en stooktoestellen van stadsgas naar aardgas. Toen dat klaar was, vertrok het bedrijf naar Duitsland en ik mocht mee. Daar had ik geen zin in. Ik zocht mijn heil bij het gevangeniswezen. De politiecultuur in Nederland sprak me niet aan. Te veel regels voor het wapengebruik. Als je zag hoe lang jongelui hier stenen gooiden naar agenten die rustig op hun paden reden. Op Curaçao en in Suriname zou dat een ander verhaal geweest zijn. De wapens zouden aan te pas gekomen zijn, de daders achter slot en grendel verdwijnen. Hier was dat niet zo. Als de eerste donkere gevangenbewaarder haalde Zordam het nationale nieuws in Nederland. Ik maakte snel carrière. En we vervolgen met culturele botsing. Ja, we hadden een belster, vandaar de plotselinge onderbreking. En uiteraard wordt dank uitgesproken voor de wijze tips die we van haar kregen. Wij gaan nu verder met het verhaal over de ontwikkelingen die Max zoal meemaakte. Zijn eerste grote culturele botsing had hij inmiddels achter de rug. Bij de gastkom moest ik trouwen van de baas. Sordam woonde met een vriendin in huis bij Nederlandse mensen en die veronderstelden dat ze een echtpaar in huis hadden. Toen dat niet het geval bleek te zijn, voelden ze zich verplicht om dit onzedelijk gedrag, dus een aanhalingstekens, te melden aan de directie van de gastkom. Ik had me inmiddels als werknemer bewezen en ik mocht in dienst blijven als ik zo snel mogelijk ging trouwen. Hij wijst op een eenvoudige trouwfoto aan de muur. We hebben het alleen bij de burgerlijke stand gedaan. Het was wennen aan de mentaliteit van de Nederlanders. Aan het eten zelf kon Sordam slecht wennen. Maar nog lastiger vond hij de tijdklok waarmee de Hollander de dag indeelt. In Suriname was dat anders. Ik at wanneer ik maar wilde. Hier waren er strakke regels voor ontbijt, middageten, avondboterham, vooral bij de hospita. Ik was boekhouder. Bij overwerk mochten wij op kosten van de gastkom samen eten. Natuurlijk in een restaurant. Thuis was er buiten de vaste etenstijden niets. Door zijn lengte, zijn uniform en zijn kleur viel hij op. Maar ook door de kwaliteiten die hij als mens bezat. Als ik ging winkelen, gebeurde het dat mensen mij even wilden aantasten. Ik liet dat toe en vertelde waar ik vandaan kwam, namelijk Suriname, en dat het land een kolonie was van Nederland. Ik was in de tropen geboren. De meeste Nederlandse mensen wisten hier niets van, maar hadden er wel belangstelling voor. We zijn nu 4 generaties verder en er is veel meer kennis. Maar toen was iedereen bereid om behulpzaam te zijn. Sordam zag de houding van de Hollanders 11 jaar later 180 graden draaien. Toen kwamen er onverwacht meer dan 100.000 Surinamers naar Nederland. Die ene man was geen bedreiging, maar wel de grote stroom was dat wel. Tussen de nieuwkomers zaten er ook die het maatschappelijk lieten afweten. Daar heb je weer zo'n zakkenroller, een pooier of een slechterik, hoorde ik dan. Sordam maakte kennis met etnisch profileren. In Rotterdam ben ik 3 maal aangehouden en in Amsterdam 5 maal voor controle. Een keer vroeg ik waarom juist ik werd aangehouden. Het zou zijn omdat ik slingerend reed. Nou moet je weten dat ik niet drink. De politieman zei tegen zijn collega, zodat ik het net nog kon horen: die Surinamers hebben altijd een grote bek. En ik moest mee naar het bureau. Naar mijn ID van justitie. Nadat mijn ID van justitie tevoorschijn kwam, ik had namelijk al carrière gemaakt, werd de agent plotseling beleefd en zei: u bent een van ons. Ik moest het maar vergeten en toeschrijven aan de jonge leeftijd van de agenten. Dat accepteerde ik natuurlijk niet. Ik heb de zaak laten voorkomen. Uiteindelijk heeft de rechter mij helemaal vrijgesproken. Tussen 1983 en 1996 verschenen 6 boeken van Max Sordam. Waaronder het eerste leer- en woordenboek Sranantonge en Van bewaker tot bewaarder, een pleidooi voor een humane benadering van de gedetineerde als medemens. Vervolgen Max Sordam, de duizendpoot in onze samenleving. Langzaam maar zeker vonden de nieuwkomers in de laatste 20 jaar van de vorige eeuw hun plek in de grote steden, al bleven vooroordelen bestaan. In het Amsterdam van burgemeester Ed van Tijn nam Max Sordam zitting in de commissie van toezicht bij de politie Amsterdam-Amsterdam. Een functie die hij van 1985 tot 1995 bekleedde. Het is belangrijk om mensen weerbaar te maken tegen vooroordelen. Zijn niet aflatende inzet voor een betere multiculturele samenleving leverde hem een koninklijke onderscheiding op. Het onderdeel politiek. De respectvolle gelijkheid waar Sordam van droomde kwam echter niet dichterbij. Stromen vluchtelingen en de opkomst van wereldwijd terrorisme voeden juist de afkeer van vreemdelingen. Voor de inmiddels gepensioneerde wereldburger reden om zich in de politiek te storten. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2003 was hij 5e op de lijst voor de VIP, de vooruitstrevende integratiepartij. De leus weg met voordelen hielp de VIP niet aan voldoende stemmen voor een kamerzetel. In november 2006 deed Max Sordam opnieuw een gooi naar een kamerzetel. Nu was hij lijsttrekker van de SMP, wat betekent de solide multiculturele partij die zich hard maakte tegen discriminatie, polarisatie en stigmatisering. Ook nu viste hij achter het net. Zo zoetjes aan kennen ze me wel, zegt hij over het politieke avontuur, dat weliswaar geen kamerzetel opleverde, maar een nieuwe impuls gaf aan de discussie over gelijke kansen en mogelijkheden voor alle Nederlanders, inclusief mensen met een Surinaamse achtergrond. En voor die, inmiddels van politieke lading ontdane inzet, is Max Sordam in 2016 onderscheiden in de ereorde van de Gele Ster op het Surinaams consulaat in Suriname. In Amsterdam. De Academia Constantina in Rome verleende Max Sordam in 2015 de eretitel senator voor zijn grote inzet voor integratie. De missie is nog niet voltooid. Elke zondag en elke donderdag presenteert Max Sordam zijn radioprogramma met het verstand op nul bij Radio Mart, wat betekent Multiculturele Amsterdamse Radio en Televisie. Ouderen moeten het voorbeeld geven, benadrukt hij nogmaals.
Soteru kapati farate, sawe de mekre. Soteru kapati farate, sawe de mekre. Nyampe nu nyampe, tani namasra.
Zijn nu beland bij het slot van het verhaal omtrent de lange, slanke, ranke Max Sordam. Goed voorbeeld. Met blote voeten in zijn gebloemde slippers loopt hij door zijn woning en wijst hij kinderen, klein- en achterkleinkinderen aan op de vele foto's aan de wanden. Ik ben vader van 13 kinderen. Die hebben allemaal iets bereikt. Helaas is een zoon overleden. De meesten wonen in Amsterdam. En dan zijn er kleinkinderen en achterkleinkinderen. De oudste daarvan is al 12 jaar. Ik heb mijn kinderen geleerd om zelfrespect te hebben, om daarmee weerbaar te zijn tegen vooroordelen. Aldus Max Sordam. Ja, daar komt hij, daar komt hij, daar is hij. En hij met een fantastisch gekleurde stelling. Ajax heeft naam gemaakt, vandaar de verschijning. De alom bekende superzwaargewicht van Radio Razo, Tori Johnny. De 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 superzwaargewicht van Radio Razo. Ja, dames en heren, luisteraars, we zullen het hebben over de successtory van Erik ten Haag. Ja, dames en heren, zoals we al aangekondigd hadden, zouden we het hebben over de successtory van Erik ten Haag. De eigenwijze uit het oosten. Vaak werd hij afgeschilderd als de man die moeilijk uit zijn woorden kwam, die geen kleur gaf aan het voetbal, althans als media-expert, zo werd hij door de sommige kenners afgeschilderd. Hij heeft altijd gezwegen over de uitingsvormen, wel uiting gegeven aan zijn bedrevenheid, technische vaardigheid, kunde, kortom, luistert u maar naar enkele kwalificaties die hij in de loop der jaren verworven heeft. Hij heeft onder andere als voetballer gespeeld bij FC Twente. Daarna heeft hij een opleiding als voetbalman gevolgd, stage gelopen bij diverse toptrainers en zo heeft hij langzaam maar zeker zijn eigen positie opgebouwd dankzij zijn dossierkennis, de eigenwijze manier van optreden. Kortom, iemand die eenzelfde weg uitgestippeld heeft en mij doet denken aan wijze van optreden van Rinus Michels. Wij luisteren nu naar het verhaal. Ging Erik ten Haag, inmiddels 49, als tiener op vakantie naar een party-eiland, dan was een rubberen mat het eerste dat hij in zijn koffer stopte, zodat hij wel de buikspieren kon blijven trainen. Vele jaren toewijding culmineren nu in een dubbel tegen Juventus. En het eindresultaat van die dubbelontmoeting heeft u gisteravond kunnen en mogen aanschouwen. Chinezen en Arabieren vliegen in. Elke Russische pailletpeer met een speedboot wordt met open armen ontvangen in de skyboxen. Voetballers waaieren over Haiti en Togo. Maar klink je schor, kom je uit Overijssel en word je coach van Ajax, dan begin je met een enorme achterstand. Erik ten Haag is ogenschijnlijk een atypische boegbeeld van Ajax. Stug en stront eigenwijs. Nog een lege prijzenkas als trainer. En luistert u maar verder naar kwalificaties. Een sociale vent met een goed stel hersens en een ongekend arbeidsethos. Maar zoals we al eerder zeiden, geen vlotte babbelaar met talent voor glamourkanten van het voetbal. Evenmin een bluffertje of geen ponem, zoals in het Amsterdams vaak gezegd wordt. Eerder een wijsneuzerige buitenstaander, een boertje van Buten noemden ze hem, in het Mokum-circuit met oudspelers en vijfde kolonnes. Een controlfreak-achtige optredende persoon extra raam in zijn kantoor liet plaatsen om de transparantie te verhogen. Maar net als eerder bij FC Utrecht komt er na een aanloopperiode die wat hoekig verliep steeds meer waardering voor de bevlogen en betrokken veelwerker uit Oldenzaal. Vorig jaar beschimpt en uitgefloten door eigen supporters, dit seizoen bezongen en bejubeld in München, Madrid en Turijn. Halverwege april maakt de tukker nog kans op de treble, dat is dus de kans om op het kampioenschap van Amsterdam, de KNVB-beker en mogelijk een greep naar de Europese Europa Cup. En is hij verantwoordelijk voor de beste Europese prestatie van Ajax in 16 jaar. Citroën is het volgende onderdeel. Erik ten Haag wordt gezien als voorloper van zijn generatie voetbalcoaches. Bij de hand, 2, vooruitstrevend, 3, eigenzinnig. Hij heeft het ver geschopt voor een voormalige MEAO-student uit Rooms-Katholieke grensgemeente Haaksbergen. Ten Haag is er als jonge ventje nog even misdienaar in de kerk geweest, maar al snel is duidelijk dat spiritualiteit niet matcht met de nuchtere analyticus die nog nooit iemand heeft zien terugkeren uit de dood en later als een laborant de spelers fysiologisch en mentaal zal ontleden. Wat velen niet weten is dat Erik ten Hag ook nog leergierig is en gevoelig is voor tips van derden die hij nuttig kan gebruiken. Zo luidt een opmerking. Van Kraai pikte hij ooit op een spanning om die om te zetten in positieve druk. Samen hebben ze gespeeld bij de Graafschap. Moesten ze naar PSV, dan zag je vooraf in de kleedkamer alleen maar geïmponeerde gezichten. Bij de Graafschap hangt nog een foto. Allemaal gespannen kopjes. Alleen Kraai staat monter, met de kin omhoog tussen de Romario en Kieft en Kraai. Had ik in Engeland geleerd, zegt Kraai junior. Als coach onder andere opleiding gevolgd, en u luistert maar naar. Bij FC Utrecht weten de spelers aanvankelijk niet wat ze meemaakten onder de Tukker, die dan twee seizoenen Bayern München achter zich de rug heeft, dus Bayern München 2. Ik ging er met soms kijken en vond dat hij veel van Pep Guardiola, ook toptrainer, had overgenomen, zegt Kraai. Ik hoorde hem in 20 minuten wel 68 keer stop roepen. En als extra compliment, na Ronald Koeman en Frank de Boer, is Erik ten Hag dan ineens de langdurige zittende Ajax-trainer van deze eeuw en de langzittende als de tekenen niet bedriegen. Hij is soms eigenzinnig, taakbewust, koppig, stevig, modern, progressief, wijsneuzig. En dan tenslotte de bekroning voor iemand uit Oldenzaal kan niet beter zijn voor de man uit het oosten waarvan men dacht, ach ja, laten maar proberen, de valkuilen zullen hem zeker wijs maken. En met deze opmerking, dames en heren, mogen wij constateren en tegelijkertijd besluiten dat dankzij de inspanning van de wijsneuzige, Erik ten Hag, Ajax toch, mede door zijn inbreng, een succesvolle story aan het schrijven is. Wij groeten u, dames en heren luisteraars, Bradangasa, Witak, Tetrawichi Baga.